Wat een bijzonder moment om zo na deze zangdienst zo samen het woord van onze God open te mogen doen. En ik wil jullie dat gaan doen en samen met jullie gaan nadenken over wat het betekent vrezen, om God te vrezen. En dat is wat Milan zei, dit is de eerste preek in een reeks van preken over de vrezen des Heren. En ik denk dat dit een heel belangrijk onderwerp is. En waarom? Alleen al vanwege het simpele feit dat je het in de hele Bijbel het onderwerp terugvindt. Letterlijk van kaf tot kaf, van het eerste boek tot en met het laatste Bijbelboek. En dan, als je dat vaststelt, dan is het des te opmerkelijk dat we er eigenlijk heel weinig over horen in evangelische kringen. En ik wil vanmorgen maar meteen met de deur in huis vallen. Heb jij je bijvoorbeeld er al eens afgevraagd hoe je zou reageren, wat jouw reactie zou zijn als je vanmorgen nu hier te plekke oog in oog met de Heere God zou komen te staan? Denk je dat eens in, nu hier te plekke. God openbaart zich aan jou. Hoe zou je reageren? En ik denk, veel evangelische christenen die hebben een beeld van de Heere God als die vader, je weet wel, in de gelijkenis van de verloren zoon. Vriendelijk, blij en je met open armen ontvangend. Maar weet je hoe de profeet Habakkuk reageerde nadat hij een visioen van Gods macht en zijn heerlijkheid, zijn majesteit had gehad? Zijn knieën begonnen te knikken. En hij zei in Habakkuk, hoofdstuk 3, vers 16, lees dat eens met mij mee. Ik hoorde het, dat is de eerste sheet die je mag laten zien. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Of denk eens aan het moment waarop Israël, ik vond het zo bijzonder hoe Miel dat vanmorgen inleidde. Ik zocht dat op en ik heb me er niet gerealiseerd. Dat gedeelte waar Mozes zegt dat hij, of vraagt aan de Heere God, mag ik uw heerlijkheid zien, een glimp. En dat gedeelte dat is direct op dat gedeelte wat ik vanmorgen met jullie wilde noemen. Dat moment dat de Heere God die de wet van de 10 geboden geeft, daar op de berg Sinaï, als Mozes daar bij de Heere God mag zijn. En we lezen in Exodus, hoofdstuk 19, 16, hoe dat eraan toe ging. Lees eens met mij mee. Dus dat is dat moment dat de Heere God tot Mozes spreekt en hem die de wet geeft. De 10 geboden. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk in het kamp beefde. Ze beefden, zegt Mozes. Ze stonden te bibberen als rietjes. En weet je, het volk heeft liever niet dat de Heere God rechtstreeks tot ze spreekt. Ze hebben liever dat hij dat via Mozes wil doen. En dan in Exodus 20, vers 19 zeggen ze tegen Mozes, spreekt u toch. Mozes, spreek jij met ons en dan zullen wij luisteren. Maar laat God alsjeblieft niet met ons spreken, anders sterven wij. En weet je, Mozes' reactie daarop is zo veelzeggend. Als dat volk hem dit vraagt. Lees maar eens met mij mee in Exodus 20, vers 20. En daar lezen we dat Mozes tegen het volk zegt, wees niet bevreesd. En weet je, als ik hier vanmorgen zou stoppen, dan gaan jullie misschien met een heel goed gevoel naar huis. Zo van, hè, gelukkig. We waren bang deze week toen de mail kwam over de vrezen des Heren. Maar nu zeg je ons, zegt Mozes ons, we hoeven gelukkig kennelijk niet voor de Heere God te vrezen. En ik ook. Ik kan met een rein geweten naar huis als ik hier nu vanmorgen zou stoppen. Want ik heb niets gezegd dat niet in de Bijbel staat. Maar je hebt het zelf, je kunt het lezen. Als je de Bijbel bij je hebt, zoek het op, het staat er. Mozes heeft gezegd dat ze niet bevreesd hoeven te zijn. Het probleem is alleen, dat is niet het enige wat hij heeft gezegd. Want Exodus 20, vers 20 gaat verder. Dus misschien zit hier een boodschap in. Vertrouw niet altijd wat er op de sheet staat. Pak je Bijbel erbij. Wat staat er in Exodus 20 vers 20? Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat. Opdat u niet zondigt. Wat dit gedeelte duidelijk maakt, is dat er schijnbaar twee soorten vrezen des Heren zijn. Eén die ons van God afdrijft. En dat is de vrees waar Mozes ons hiervoor waarschuwt. En er is een vrees die ons juist naar de Heere God toetrekt. Naar hem toedrijft. En dat is waar Mozes ons hier in dit vers toe oproept. Dus de boodschap is vanmorgen dat de Heere God wel degelijk wil dat we hem vrezen. God wil dat zijn macht en zijn heerlijkheid, zijn heiligheid, dat die vrees in ons binnenste aanwakkert. Niet om ons van hem af te drijven, maar juist om ons naar hem toe te trekken. En ik hoop dat je dit vasthoudt. Meer dan dit hoef je vanmorgen eigenlijk niet mee te nemen. Ik ga nog even door, maar hier kom ik straks weer op terug. Onthoud dat, die twee kanten aan de vrezen van God. Dit onderwerp van morgen is denk ik vooral belangrijk voor ons in onze tijd. En waarom zeg ik dit? Ik denk omdat wij in onze tijd de neiging hebben om dat probleem van die afschrikwekkende kant van de Heere God, waarvan we allemaal diep van binnen weten, een besef hebben dat hij er is. Dat God afschrikwekkend is. En dat we dat zo snel met het evangelie zeg maar proberen op te lossen. Zeg maar dat de goede kant van de Heere God, dat we mensen eigenlijk niet echt de kans geven om ten diepste te beseffen hoe diep zondig dat we zijn. Zo snel proberen we die kant van de Heere God op te lossen. En ook niet echt te laten de kans te geven om te zien hoezeer de Heere God echt te vrezen is. En ik moet toegeven, terwijl ik me hier op dit onderwerp aan het voorbereiden ben geweest de afgelopen tijd, heb ik een aantal keren moeten vaststellen hoe weinig ik eigenlijk van dit onderwerp afwist. Bijvoorbeeld een paar weken geleden nog, toen we als gemeente samen Pasen vierden. Dat is heel mooi, vorige week hield Miel dat ook al aan, over die misdadigers, die criminelen die samen met de Heer Jezus aan de beide kanten werden gekruisigd. En in Lucas 23, vers 40, daar zien we dan dat een van die twee aan de ander vroeg, die de Heer Jezus uitschold, terwijl die aan het kruis hing. Hij zei tegen die ander, ben jij niet bang voor God? In een andere vertaling daar staat, vrees jij God niet? En dat is zo'n belangrijke vraag. En om een antwoord te vinden op die vraag, weer neem ik je mee terug naar helemaal naar het begin. Het allereerste begin, naar Adam en Eva, die de Heere God geschapen heeft en geplaatst heeft in die bijzondere tuin. En als ik aan hen denk, helemaal in het begin van de Bijbel, eigenlijk het eerste wat bij mij binnenkomt, is wat er gebeurde als ze voor het eerst hebben gezondigd. En wat dat doet met de relatie tussen die twee, Adam en Eva, onderling. Het heeft alles tussen die twee, het feit dat zij voor de eerste keer zondigen, heeft alles in hun relatie tussen elkaar veranderd. Hoe ze naar elkaar keken. Hoe ze met elkaar omgingen. En als ik daarover denk, dan meestal blijft het daar wel een beetje bij. Totdat ik, ja, ik kwam daarachter, ik nooit echt zo gerealiseerd dat dat niet alles is wat er is gebeurd. En sterker nog, misschien is dat wat er tussen hen gebeurde wel het gevolg van iets anders, iets groters. En wat is dat? Genesis 3 vers 10 zegt dat Adam, nadat hij gezondigd heeft, zich voor het eerst bang voelde. Hij kende geen vrees, tot dat moment geen vrees voor de Heere God. Maar dat is een van de eerste dingen die hij leerde, die hij ontdekt, nadat hij samen met Eva had gezondigd. En weet je, toen ik dat zeg maar zag, weet je wat ik zo ontzettend frappant vind, is om de reactie van Adam daarop te zien. Adam zegt tegen de Heere God dat hij bevreesd werd en dat hij zich daarom voor de Heere God verborg. Hij verstopte zich voor de Heere God. En dat is nu juist precies die reactie die we net zagen waarvoor Mozes ons waarschuwde. De vrees die ons van de Heere God afdrijft. Dat we maakt dat we bang zijn voor de Heere God, zodat we bij hem weg willen vluchten. Ons gaan verstoppen. En die eerste reactie zagen we dus bij Adam. En als je dan iets verder gaat, dus ik ben met jullie begonnen in het begin van de Bijbel. Als je dan wat verder doorbladert en je komt bijna richting het einde. En dan kom je bij de apostel Paulus uit. En die heeft in Romeinen 3 vers 18, geeft hij een beschrijving over zeg maar, hoe de mensheid sinds dat eerste begin zich heeft ontwikkeld. En hoe goddeloos de mensheid is geworden. En waartoe de mensheid is vervallen. En dan zegt hij, vat hij dat als volgt samen. Je ziet de tekst staan, 3 vers 18. Hij zegt, eigenlijk de oorzaak, zegt hij, is dat de vreze Gods hun niet meer voor ogen staat. In onze taal, mensen hadden geen ontzag meer voor de Heere God. En ze vreesden zijn oordelen niet. Mensen leefden, zegt Paulus, eigenlijk alsof er geen God was. Alsof er niemand is aan wie ze verantwoording voor hun daden, voor alles wat ze deden, hoefde af te leggen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, haalden ze hun neus op naar de Heere God. En een klassiek voorbeeld hiervan is Farao. De Farao uit de tijd van Mozes. Hij zegt tegen Mozes in Exodus 5:2, wie is de Heere? Wie is de Heere, zegt hij tegen Mozes, naar wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. Farao had geen ontzag voor God. En hij was ook niet bang voor zijn oordelen. Zelfs nadat de Egyptenaren 7 van die 10 plagen, misschien weet je dat nog, die 10 plagen, en dat waren echt niet de minste hoor, zei Mozes tegen Farao in Exodus 9 vers 30, maar wat u en uw dienaren betreft, ik weet, zegt hij tegen hem, ik weet dat u nog niet voor het aangezicht van de Heere vrezen zult. Dus ondanks het bewijs van Gods macht, van zijn kracht, wat zo duidelijk bleek uit die plagen die de Heere God, die eerste 7, de Heere God in het land had laten gebeuren, was ondanks dat was Farao niet van overtuigd. Van Gods vermogen, van Gods macht om rampen over het volk Egypte te brengen. Hij vreesde God niet. En de Farao bleef vasthouden aan zijn trots, aan alles wat hij dacht te kunnen en dacht te weten. Paulus vat dat samen als de vrezen van God staat hun niet voor ogen. Dat zagen we in Romeinen 3 vers 18. En ik denk dat dat ook opgaat voor onze tijd. De tijd waarin wij leven. Net zoals in de tijd van Farao destijds is er ook nu bij in onze samenleving ontzag voor de Heere God ver te zoeken. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die wakker liggen van de oordelen van de Heere God. En misschien hoor je dit en dan denk je misschien, ja, misschien geldt dat voor mijn buren. Of voor mijn collega's of voor mijn klasgenoten. Maar toch niet voor ons als gemeente. Wij zijn toch verlost van Gods toorn, toch? Dus als dat zo is, waarom of waarvoor zouden wij dan God moeten vrezen? Nou, ik kom hier straks verderop in de preek op terug. Maar ik wil je nu voor nu vragen om je het volgende voor te stellen. Om dat een beetje dichter bij huis te brengen. Stel je eens voor, jij en ik, straks na de dienst, ik neem je mee naar de dierentuin. En we gaan daar samen de leeuwenkuil bezoeken. Laat de volgende sheet maar eens zien. Zie je het voor je? Die leeuwen zijn veilig van je gescheiden. Er is een grote gracht om die leeuwenkuil. En als extra beveiligingsmaatregel een mega groot hek. Zodat je niet die angst hoeft te kennen die je zeker zou hebben gehad als je een van deze exemplaren ergens in het wild, zeg in de savannes van Afrika, face-to-face tegemoet zou zijn gekomen. Maar stel dat je wel in het wild zo'n leeuw van deze proporties die hier op de slide zit was tegengekomen. Je zou van aangezicht tot aangezicht met die leeuw staan. Weet je, op dat moment doet het er niet toe hoeveel push-ups je kunt doen. Of hoeveel gewichten je in de gym kunt trekken. Of hoeveel, wat je PR is als hardloper op de 10 kilometer. Weet je, als je daar oog in oog met zo'n leeuw komt te staan, dan pas je maar één reactie. En dat is vrees. Diepe vrees. Een verhoogde hartslag, bloeddruk als je daar last van hebt, knikkende knieën, noem maar op. Dat is de enige reactie die jou past als je in zo'n situatie komt te staan. En weet je, als je daar in de dierentuin veilig achter dat metershoge hek staat, met die diepe gracht tussen jou en de leeuwen om je heen, zelfs dan, zelfs daar op afstand, op veilige afstand van binnen, bespeur je ergens een bepaalde voorzichtigheid, respect, dankbaarheid misschien, dat je die veilige afstand en dat hek daartussen staat en dat die gracht daartussen is. Een bepaalde vrees voor het mogelijke gevaar dat die leeuwen op jou zouden kunnen hebben, waardoor je diep van binnen blij bent dat ze van jou veilig gescheiden zijn. En ik denk dat dit voorbeeld, dat het voor mij ook zo is tussen mij en de Heere God, als ik nadenk over de vrezen voor God. Hoewel we verlost zijn van dat uiteindelijke toorn, die uiteindelijke toorn van de Heere God, is er geen garantie dat wij in het leven hier tussentijds, aan deze kant zeg maar, van de eeuwigheid, niet getroffen zouden kunnen worden door Gods oordelen. Denk maar eens aan wat er gebeurde aan met de zonen van Aaron, Nadab en Abihu. Nadat ze vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere God hadden gebracht, terwijl hij hen dat niet opgedragen had. Leviticus 10 zegt dat er vuur uitging van voor het aangezicht van de Heere en dat hen verteerde. Er bleef niets van ze over en zij stierven daar voor het aangezicht van de Heere. Of denk eens aan Uzza. Ken je misschien nog wel van, ook van de zondenschool, dat verhaal. Zijn ze de ark op een kar aan het brengen met de runderen daarvoor. En die Uzza die steekt zijn hand uit, want die ziet, is bang dat de ark van de wagen zal gaan vallen. En hij steekt zijn hand uit naar de ark van God en hij grijpt die vast. En 2 Samuel zegt dat de toren van God ontbrandde tegen Uzza. En dat God hem strafte, de Bijbel zegt, om deze onbedachtzaamheid. En voor het aangezicht van iedereen sterft hij daar ter plekke bij de ark van God. Of een meer tussen aanhalingstekens wat recenter voorbeeld in het Nieuwe Testament. Neem Ananias en Safira. Handelingen 5. Daar lees je dat ze beide dood neervallen nadat ze tegen de apostelen en tegen de Heilige Geest hebben gelogen. Dus ik denk, dat is mijn persoonlijke mening, dat we voorzichtig moeten zijn met beweren dat dergelijke oordelen alleen in de Bijbelse tijden plaatsvonden. En niet alleen ik zeg dat, maar de apostel Paulus zegt dat ook. Hij waarschuwde ons ervoor om niet alleen rekening te houden met de goede kant, met de goede tierenheid van de Heere God, maar ook, zoals hij dat zegt, met de strengheid van God. Romeinen 11, vers 22 zegt, zie dan de goede kant van God, de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult u ook afgehouden worden, zegt Paulus. Dus terug naar die vraag. Is de Heere God veilig? Wel, de Bijbel leert ons dat aan de ene kant God in zijn genade en barmhartigheid voor ons een schuilplaats wil zijn. Maar tegelijkertijd is daar aan de andere kant één waar God absoluut niet veilig is. En weet je, het probleem, denk ik, is dat wij in onze manier van denken over de Heere God, dat wij een beeld hebben gemaakt in onze gedachten van hem, dat wij God, en dan in alle eerbiedigheid gezegd, veilig hebben gemaakt. Christenen die als ze horen, als wij spreken over Gods onvoorwaardelijke liefde, denken dat dat betekent dat God onze zonde gewoon over het hoofd ziet. Alsof het er niet is. En alsof hij er niemand om zou veroordelen. Maar zo is God niet. Absoluut niet. Deuteronomium 4, vers 24 zegt dat de Heere God een verterend vuur is. En hij waarschuwt ons daarom dat we op onze hoede moeten zijn. Dat we voorzichtig moeten zijn. Dat wij het verbond met de Heere God niet zouden vergeten. Dus nee, als ik het zo direct stel, dan is het antwoord nee, God is niet veilig. Maar dan is het tegelijkertijd. Ik kan dat in mijn uitspraak niet doen. Ik moet eerst het ene zeggen en dan het andere. Maar het bijzondere bij de Heere God is dat op hetzelfde moment dat je tot de besef komt dat God niet veilig is, op datzelfde moment is daar die andere kant van God. God is goed. En beide zijn waar. Op hetzelfde moment, absoluut waar. God is zeer te vrezen. En hij is zeer goed. En dus als we de komende tijd over de vrezen des Heren willen gaan nadenken, dan moet je altijd deze beide waarheden in gedachten houden. Nu, eigenlijk is het nu in een eerste preek over deze serie, over dit onderwerp, veel te vroeg om nu al tot een goed, volledig begrip te komen van wat die vrezen voor God, wat dat inhoudt, wat het betekent om God te vrezen. Maar toch lijkt het me goed om wel al een eerste voorzet te geven. En waar begin je dan? Nou, twee opties, Oude of Nieuwe Testament. En ik heb ervoor gekozen om het Oude Testament te kiezen. Want het Oude Testament, zoals je weet, is bezaaid met geboden om de Heere God te vrezen. En waarschuwingen voor de vreselijke dingen die zullen gaan gebeuren als je het niet doet. En de zegeningen die God belooft als je het wel doet. Die zullen komen. Dus ik stel voor dat we daar beginnen. En ik wil beginnen met het geven van een paar voorbeelden uit het Oude Testament. En opvallend genoeg, de eerste twee teksten die ik ga aanhalen, die bevatten een soort van spiegel. Ze laten ons zien, zeg maar aan de ene kant, hoe de persoon eruit ziet die de Heere God vreest. En dan de spiegel tegelijkertijd in diezelfde tekst ook hoe iemand eruit ziet, een persoon die de Heere God niet vreest. Kijk maar eens mee, Spreuken 28 vers 14. Dat zegt, welzalig is een mens die voortdurend diep ontzag heeft voor de Heere. En dan de spiegel, maar wie zijn hart verhardt, valt in het kwaad. Zie je het? Hier wordt dus het vrezen van de Heere God afgezet tegen een verhard, tegen een onopmerkzaam hart. Jesaja 66 vers 2, dat zegt, want mijn hand, daar spreekt de Heere God, want mijn hand heeft al die dingen gemaakt. En daardoor bestaan al die dingen, spreekt de Heere. Maar ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest. En wie voor mijn woord beeft. Dus ook hier zie je dat de vrees voor God, dat het overeenkomt met een nederig, met een onverhard hart. Of kijk eens naar Job. Job 13 vers 11. Als hij zijn vrienden een tijd heeft aangehoord en ze vraagt, jaagt zijn hoogheid. En dan heeft hij het over de hoogheid van de Heere God. Jaagt Gods hoogheid jullie geen angst aan? Overvalt vrees voor hem jullie niet? Nou ja, dat zijn wat voorbeelden uit het Oude Testament. En ik kan me op mijn klompen aanvoelen dat je dan denkt van, God, maar hoe zit het dan in het Nieuwe Testament? Nou, ik wil je in het Nieuwe Testament twee Bijbelgedeelten laten zien die elk de vrezen van de Heere God van een andere kant laten zien. Alsof het een medaille is die twee kanten heeft. En beide kanten wil ik je laten zien. En dat begin ik door jullie mee te nemen naar Filippenzen. Filippenzen 2 vers 12. En dat zegt, daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Nou, dit is super interessant wat hier gebeurt. We zien hier dat je moet vrezen en beven, dat zegt de schrijver van de Filippenzenbrief, omdat, want, zegt hij, dus dat is redengevend. Waarom? Omdat God in jou werkt aan jouw behoudenis. Dus de aanwezigheid van de Heere God in jouw leven, die voor jou werkt en niet tegen jou, dat zou vrees en beving moeten voortbrengen. Dat is wat die Filippenzenbriefschrijver hier zegt. Dus we zien hier in het Nieuwe Testament dat de vrees voor de Heere God geen reden is om je voor hem te verbergen. Om je van hem af te keren. Nee, het tegenovergestelde is waar. Het is juist de reden, de vrezen voor God is de reden dat je je niet van hem zou willen afkeren. Nee, terwijl we werken, zegt dit vers, terwijl we werken aan onze zaligheid met vrees en beven, zoeken we toevlucht bij God. Weg van Gods verschrikkelijke toorn. Eigenlijk wat ik hier zie staan, wat hier geschreven is, dat Gods genade in Christus onze toevlucht is, onze schuilplaats is voor Gods toorn buiten Christus. Gods genade in Christus, waar wij als zijn kinderen, als wedergeboren kinderen, ons veilig in mogen weten, is voor ons een toevlucht tegen Gods toorn buiten Christus. Dat is het eerste wat ik met jullie wilde laten zien. Die twee kanten van de medaille. Voor het tweede voorbeeld neem ik je mee naar Hebreeën 12. En dan lezen we vanaf vers 25. Dus Hebreeën 12 en dan eerst het 25ste vers. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op de aarde aanwijzingen van God deed horen. Dus hier wordt gesproken over een dienstknecht van de Heere God die namens God sprak. Veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem, van God zelf, die vanuit de hemelen rechtstreeks tot ons spreekt. En dan gaat hij verder in het eerste gedeelte van vers 28. Hebreeën 12 vers 28a. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. Nou, hier heb je zekerheid. We hebben een onwankelbaar koninkrijk uit Gods genade ontvangen. En dan het tweede gedeelte van vers 28, vers B. Laten wij daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Waarom? Vers 29. Want God, onze God, is een verterend vuur. Andere woorden, maar eigenlijk zien we hier exact hetzelfde als wat we net ook in de Filippenzenbrief hebben gezien. Twee kanten. Eén kant waarin we veilig zijn. De brief schrijft hierover dat we een koninkrijk hebben ontvangen. Ontvangen. Voltooid verleden tijd. Gebeurd. Die volkomen onwankelbaar is. Zekerheid, veiligheid. En dat is de ene kant. Maar dan is er tegelijkertijd aan de andere kant de waarschuwing. Op datzelfde moment. God is een verterend vuur. Met andere woorden, eigenlijk wat hij hier zegt. Haal het niet in je hoofd om zonder ontzag, om zonder eerbied tot God te naderen. En weet je, als je al deze Bijbelteksten samenneemt. En ik heb het al gezegd. De Bijbel staat er vol van begin tot het einde. Als je ergens de komende tijd zou kunnen hebben, zou ik je echt willen uitdagen. Ga eens op zoek naar vrezen des Heren en wat synoniemen daarvan. 1, je gaat er ontzettend veel tijd in gaat daarin zitten, want er staan zoveel van. Maar aan de andere kant, het is zo'n enorme, diepe rijkdom. En weet je, als je al die Bijbelteksten samenneemt, Bijbelversen, dan schetst dat het volgende beeld van de vrezen des Heren. En wat ik zo ontzettend mooi vond vanmorgen in de opening van Miel, toen hij sprak over zeg maar, die kloof. Waar Mozes uit de Heere God zegt van verberg je daarin. Mozes, je kunt het niet aan. Niemand kan het aan. Als je oog in oog met mij komt te staan, verberg je daarin. Dat beeld, niet gerealiseerd, komt hier in het volgende voorbeeld komt terug. Onthoud dat. Dus samen het volgende beeld van de vrezen des Heren. Stel je eens voor dat je in de bergen aan het klimmen bent. En laten we een hoge berg nemen, in de Mount Everest. Laat de volgende sheet maar zien, Erik. Je hangt daar aan een enorme rotswand. En je ziet een storm in de verte aankomen. En het wordt een zware storm. En je voelt je daar zo ongelooflijk, onvoorstelbaar kwetsbaar, daar hoog boven de afgrond. En wanhopig kijk je om je heen en dan ga je op zoek, ergens in die rotswand, naar een plek waar je kunt schuilen. Zodat als die storm komt, dat je niet van de bergwand wordt afgeblazen. En dat is waar Miel het vanmorgen over had. God zegt, kijk hier is een kloof. Verberg je daarin, Mozes. daar ergens in je rechterooghoek zie je zo'n kloof, een spelonk, een plek waar net groot genoeg voor jou om je daarin te verbergen. En zo snel als je kunt en zo veilig als het gaat, probeer je langs die bergwand daar naartoe te klimmen. En dan plotseling breekt daar Gods heiligheid, Gods gerechtigheid, zijn macht, zijn toorn, het oordeel van God over jou heen. Als een allesvernietigende storm. Maar jij weet dat je daar in die kloof, in die schuilplaats, in die toevlucht die de Heer God voor jou wil zijn, dat je daar volkomen veilig bent. Eerst was daar die angst voor die vreselijke storm die op je af zou komen, waarvan je zeker wist, als ik hier moet blijven hangen en dan komt die storm over mij heen, dan kost het mij mijn leven. En toen zag je daar die schuilplaats. En toen kreeg je hoop dat je veilig zou zijn. Maar niet alle vrees verdween. Alleen het levensbedreigende deel. En wat overblijft als je daar in die kloof zit en Gods toorn en Gods almacht en Gods heiligheid, zijn gerechtigheid gaan aan jou voorbij. Wat dan overblijft is het beven. Het grote ontzag. Het gevoel dat je nooit face-to-face, onbeschermd, met zo'n allesvernietigende macht te maken wilt hebben. Ik denk dat de vrees voor God is dat wat er overblijft van de storm, als je er middenin een veilige plek hebt gevonden en ernaar kunt kijken. Het kunt observeren. En je voelt die sensatie, die adrenaline, die verhoogde bloeddruk waar ik het in het begin over had, die knikkende knieën. Daar in het centrum van die verschrikkelijke almacht van God. Terwijl je tegelijkertijd door diezelfde God wordt beschermd. En dat zijn die twee kanten van de vrezen des Heren waar ik het in het begin over had. Tot slot, in het begin van de preek heb ik met jullie gehad over Farao, over de Egyptenaren met hem. Dat ze geen enkele vrees voor de Heere God toonden. Tot plotseling, het verhaal gaat verder, tot plotseling toen zij het volk Israël hadden achtervolgd tot aan de Rode Zee. En het volk Israël, als je dat nog kunt herinneren, die staat dan eigenlijk in het midden. Die kunnen geen kant op. Ze kunnen niet vooruit, want daar is het water, en niet achteruit, want daar is het leger van Egypte. Totdat plotseling in een oogwenk de Heere God in de vuurkolom de Egyptenaren in verwarring brengt. En dan zegt de Bijbel, toen werden ze bevreesd. En ze zeiden, laten we vluchten. Het was ze duidelijk geworden dat de Heere, zegt de Bijbel, voor hen, voor het volk Israël, streed. En weet je, dat gaat ook iedereen overkomen die nu in onze tijd met ons samenleeft en die zich nu tegen de Heere God keert. Die geen vrees en geen ontzag voor de Heere God kent. De Bijbel zegt dat ze straks oog in oog met de Zoon van God zullen komen te staan. Dat er grote vrees over de mensen zullen komen. Maar het fijne, het goede nieuws voor ons, voor zijn kinderen is. En dat is wat we lezen in Exodus 14 vers 31. Ik wil je vragen om dat tot slot nog eens met mij op te zoeken. Exodus 14 vers 31. Toen zag Israël. Het ging tot nu toe steeds over Egypte en over Farao. Weet je nog dat Mozes met Farao sprak en God in Egypte dingen liet gebeuren om Farao zo ver te krijgen dat hij zijn volk zou laten gaan. En wat ik zo bijzonder vind hier in dit 31ste vers is dat de focus verdraait volledig. Het wordt verplaatst van de Egyptenaren naar de Israëlieten. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere. Maar omdat zij wisten, het volk Israël, dat zij het verbondsvolk van God zijn, leidde diezelfde vrees die ook over de Egyptenaren kwam en die maakte dat ze bang waren, dat ze stonden te bibberen, diezelfde vrees leidt bij het volk Israël niet tot paniek, maar tot geloof. Lees maar het tweede gedeelte. Het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes, zijn dienaar. En weet je wat zo bijzonder is Eigenlijk is dat niet zo bijzonder. Na hoofdstuk 14 komt hoofdstuk 15. En wat staat daar in Exodus hoofdstuk 15? Daar vind je het lied van Mozes. Laat de volgende sheet maar eens zien. Daar zie je er een screenshot van. Het lied van Mozes, dat is de lofzang die Mozes samen met het volk Israël, met de Israëlieten, zongen voor de Heere. Vrees, geloof, lofzang. En weet je, hiermee wil ik afsluiten. Wanneer dat wij een glimp mogen ontvangen, een opvangen van Gods grootheid. Een glimp van zijn macht, van zijn glorie, van zijn majesteit. Weet je wat dan het ergste is wat we kunnen doen? Wat het ergste is wat je kunt doen als je een glimp van Gods macht en zijn glorie en zijn heerlijkheid opvangt? Als je de Heere God om die reden de rug toekeert. Dat je van hem wegvlucht, bang bent voor die macht, voor die glorie, voor die heiligheid en heerlijkheid. Dat je van hem wegvlucht. Dat is de ergst denkbare reactie van jou, of wat je op zo'n moment zou kunnen doen. En mijn gebed vanmorgen voor jou is dat het bij jou zo mag zijn en bij mij, zoals bij de Israëlieten destijds, dat die vrees voor God, dat dat mag leiden tot geloof. Dat die vrees voor God mag leiden dat je gaat schuilen, dat je op zoek gaat naar een schuilplaats. En dat je mag schuilen, dat je zo'n kloof mag vinden in Christus Jezus. In zijn Zoon, in de Zoon van God. En dat je weet, mag weten, dat je daar volmaakt veilig bent tegen de toorn van God. Amen. Ik wil jullie vragen om samen met ons, om met mij, jullie ogen te sluiten. Dat we een moment van stilte kennen. En in die tussentijd wil ik Boudewijn vragen of je, je hebt een verwerkingslied uitgekozen. Of je daar, zeg maar, als je dat zou willen inzetten. En laten we dan stil zijn. Psalm 97 dat zegt: de Heere regeert. Laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. Wolken en donkerheid zijn rondom hem. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld. De aarde ziet ze en beeft. De bergen smelten als was voor het aangezicht van de Heere. Voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid. En alle volken zien zijn heerlijkheid. Want u, Heere, bent de Allerhoogste over de hele aarde. U bent zeer hoog verheven boven alle goden.